Geliefde gemeente, als een woord van nabetrachting op het gehouden avondmaal, vraag ik uw aandacht voor het u voorgelezen schriftgedeelte uit de eerste brief van de apostel Johannes, hoofdstuk 2, en daarvan het 24ste vers. 1 Johannes 2, vers 24, daar spreekt het woord van de Heere aldus: hetgeen gij lieden dan van de beginnen gehoord hebt, dat blijven in u. Indien in u blijft wat gij van de beginnen gehoord hebt, zo zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. Tot zover. Ik had eigenlijk in gedachten om vandaag te vervolgen met waar wij mee bezig waren uit Psalm 22. Daar zachtmoedigen zullen eten. De tekst gaat verder. En verzadigd worden. En die de Heere zoeken, zij zullen hem prijzen. Ja, leven tot in eeuwigheid. Maar ik kan er ook niets aan doen. De aandacht werd gevraagd, mijn aandacht, en ik vraag er uw aandacht weer voor hetgeen ik u heb voorgelezen uit 1 Johannes 2, vers 24. Wat zo op het eerste gezicht niet het belangrijkste is, dat is in werkelijkheid heel belangrijk. Gij lieden, dat staat onder een sterke druk in dit vers. Gij lieden. Weet je waarom? Wel, de apostel heeft gesproken van antichristen. Van mensen die bedekt en of openlijk de grote, allesbeslissende betekenis van de Heere Jezus Christus, van zijn persoon en van zijn werk en van zijn ambt, loochenden. En daar heeft hij de gemeente ernstig voor gewaarschuwd. Ik heb er wel eens meer iets over verteld. Over die mensen die een scheiding maken tussen Jezus en tussen Christus. Maar het komt er wel hier op neer. Dat het dan niet waar is wat wij lezen. Buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. Dat wij door God verlost zijn. Die onze natuur heeft aangenomen en in ons vlees en bloed heeft geleden, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nu zag Johannes, zag die openbaring van die antichristelijke machten. Hij spreekt wel dat er de antichrist komt, maar hij zegt ook: er zijn al zoveel antichristen geworden. Waaruit wij weten, zegt hij, dat het de laatste uur is. De laatste fase. De laatste beteging. Of Johannes bevroed heeft dat wij zo'n 1900 jaren daarna nog bij dat woord zouden stilstaan. Ik weet het niet. Want hij is al lang verlost en ingegaan tot de triomferende kerk. Maar hij vond het heel noodzakelijk om de gemeente, de kinderen, de kinderkens. Hij is een oud man geworden aan het einde van zijn levensdagen. Maar hij vindt het heel noodzakelijk om die kinderkens te onderwijzen. Om ze als het ware in te prenten. De waarheid die naar de godzaligheid is. En dan wil Johannes hier zeggen dat het is alles of niets. Het is of de Heer Jezus Christus, zoals hij zich in het woord heeft laten verkondigen, of het is een ander. En als het een ander is, dan hebben wij de Zoon niet. En dan hebben wij de Vader niet. Dan hebben wij ook de Heilige Geest niet. Dan hebben wij niets. En nu, in die tekst, daar gaat eigenlijk voorop het woordje gij. Gij lieden. Ik zei al, met een grote nadruk. Wat wil dat zeggen? Johannes spreekt de gemeente toe vanuit de ernst, maar ook vanuit de hoge bewondering voor het welbehagen van God. Dat zij er mogen zijn. Dat zij deel mogen uitmaken van de gemeente van de levende God. Velen zijn heen gegaan in hun afwijking van de leer van de profeten en van de apostelen. Maar gij lieden, gij zijt mijn blijdschap en kroon. Gij staat in de waarheid. Dat woord gij lieden op zo'n manier, dat voelt u aan, is altijd iets van dat moederlijke, dat vaderlijke. Dat is iets van dat verwonderenswaardige, Heere. Dat hebben wij niet verdiend, dat we door uw genade nog mogen staan tot op deze dag. Dat we door uw welbehagen bij dat woord mogen blijven. Johannes sprak toch ook van degenen die van hen uitgegaan waren. En achteraf ziet hij het wel. Ze waren uit ons niet. Anders zouden ze wel met ons gebleven zijn. Ze waren niet saamgebonden in éénzelfde waarheid en in éénzelfde geloof. En dan is het dan dat de apostel zegt, zij waren uit ons niet, toch is er ook iets van verdriet, van smartelijkheid in. Satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden, maar het kind kan daar op zich niet blij mee zijn. Als hij ziet afglijden naar een andere leer, naar een ander evangelie, dat eigenlijk geen evangelie is. Maar nu gij. Oh, ik hoop dat u en ik, dat wij dat samen mogen beleven. Iets van de verwondering, want het lijkt soms vanzelfsprekend, gij wel. En er is ook een tijd geweest dat voor een groot deel de mensen, ja, automatisch zou je zeggen, nam men deel aan het kerkelijk leven. En men ging, omdat men gehoorzaam wilde zijn. Maar die tijd lijkt voorbij. Er is iets van dat drieste antichrist worden. De andere kant uitgaan. En wat is er in deze laatste uren getrokken? En wat wordt er getrokken aan de gemeente van de Heer? Alles, maar dan ook alles is er op uit. Om de zichtbare kerk van de aarde uit te wissen. Ik zat te denken van de week, in verband met allerlei dingen die je leest en die je hoort, allerlei rapporten die er worden geschreven en al of niet een heleboel beroering teweeg brengen. Toen dacht ik, als de apostel Paulus nu zou leven, dan zou hij uit de kerk worden uitgezet vanwege zijn bekrompen opvattingen over dit en over dat. die zou niet passen. En de leiders van de kerk zouden hem in geen enkel opzicht kunnen aanvaarden. En zo zou het met Petrus zijn. En met Johannes. En met de Heere Christus ook. Maar als je dat realiseert, dan schrik je toch even. De kerk als pilaar en vastigheid God, die absoluut niet zou kunnen verdragen de boodschap van de apostel, van de Heer Jezus Christus. Ze zouden die boodschap terugdringen. Ja, toen hadden de mensen dat misschien nodig, maar wij zijn veel wijzer geworden. Wij leven in een heel andere tijd. Men zou of stellen, als Paulus nu geleefd had, dan had hij net geweest als ik. Of men zou gezegd hebben, die man is een dweper. Ja. Gij. Als je daarop mag zien. Oh, dan is er iets van verwondering in het hart. Waarom was het op ons, op mij gemunt? Waarom mag ik blijven? Dat is Gods genade. Dat is niet een gunst van mij ten aanzien van de Heere God en van de gemeente. Maar dat is zijn onuitsprekelijke genade. En ontferming. Gij. Als je zo naar buiten kijkt, dan zie je her en der mensen wandelen, hondje uitlaten. Het is een mooie dag. Men loopt langs de kerk. Men hoort in de verte het zingen. Maakt er een opmerking over of niet. Maar ze zijn er niet bij. Gij, lieden. Gij. U en ik. God heeft ons door middel van zijn woord en geest bij elkaar gebracht. Rond dat woord. Daar moet je niet meer over denken. Of hij het altijd zo op prijs stelt, dat is vers 2. Maar de Heer heeft het gedaan. De Heer heeft het zo gedaan, kinderen, je kunt er lang of kort over praten, maar die vader die je nu hebt, dat is nou eenmaal jouw vader. En je moeder, die vrouw, die jullie heeft gedragen onder het hart en opgedragen aan het middelaarshart van de Heer Jezus. En die zelfs voordat jullie geboren werden, en ik geboren was, al hebben gevraagd of wij ook deel zouden mogen hebben aan dat grote geschenk, aan die ontferming van God. En dat we wederom zouden geboren mogen worden tot een levende hoop. Kun je zeggen, daar heb ik toch niet om gevraagd? Nee, dat kun je zeker wel zeggen. Dat heb je desondanks, terwijl je er niet om gevraagd hebt, heeft God dat gegeven. Gij, lieden. Wat een wonder. Er zijn bij ons mensen die misschien tijdelijk in hun leven afgedwaald zijn van het spoor. Die weer teruggebracht werden onder het woord. Aangesproken door het woord. Is het geen veelzeggend woord? Gijlieden. Gijlieden. Waarom loop jij niet te wandelen? Waarom mag jij in de kerk zitten? Waarom mag jij horen de woorden van eeuwig leven? Dat is toch niet onze verdienste? Als de Heere God ons nou gegeven zou hebben nadat wij waard waren. Nou, dan kon je heel wat plekjes krijgen, maar niet een plekje onder zijn woord. In zijn gemeente. Onder zijn evangelie. Daarom mogen wij zeggen, het is Gods vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Daarom is het ook zo verdrietig als een mens zich daarom onttrekt. Kun je zeggen, nou ja, maar als we dan toch maar naar de kerk gaan. Ja, maar je grijpt natuurlijk wel ergens in datgene wat God gaf. Daar grijp je op in. Waar de Heer je gebracht heeft. Waar de Heer je naar zijn voorzienig bestel. Je weet soms niet hoe. Waar de Heer je naartoe geleid heeft. En waar het hem behaagde. Om zijn woord misschien te zegenen. In uw leven. In uw hart. En dat is toch ook geen kleinigheid. Dat heeft helemaal niets te maken met, het hoeft tenminste niet, met een soort des Heren tempel is deze. Maar dat heeft te maken met, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt gegeven. Dit is de troost in druk mij toegezegd, dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. En dan kunnen we ons natuurlijk verbergen en zeggen, ja hoor eens maar, dat zie ik zo niet. Maar God ziet het zo. De Heere God ziet het zo. En daarom geeft God ons ook weer iets van dat bewustzijn, voor het eerst of bij vernieuwing. Niet het bewustzijn van wat ik ben. Maar het bewustzijn van zijn uitzonderlijke genade. Dat hij mij bracht onder zijn eeuwig blijvend woord. Dat de waarheid is. En dat het Gode behaagd heeft om daar zijn stem te doen horen. Zijn zegen ook over te gebieden. Ja, er zijn er toch in ons midden die daarnaar hebben uitgezien, die daarom ook de Heere hebben gebedeld, Heere, geef ons die genade, dat eeuw in eeuw uit, tot de naneef toe, dat onderwijs ontvangen. En de Heer heeft gehoord. En hij heeft zijn belofte daarin vervuld. Gij lieden. Ja. God heeft het uitgekozen. God heeft het snoer zo laten vallen. En wel gelukzalig is hij die mag zeggen, de snoeren zijn mij in liefelijke plaatsen gevallen. Een heerlijke erfenis is mij geworden. Dat wij mogen opmerken wat de Heere God gedaan heeft. Daarom, kinderen, zei ik straks. Het is niet een of andere last. Misschien denk je dat. Maar hier hangt een eeuwig wel of een eeuwig nee van af. Een eeuwig buiten de Heere zingen of een eeuwige behoudenis. Dat wij onze ziel als een buit daaruit mogen dragen. Gij lieden dan. Wat gij van den beginnen gehoord hebt, dat blijft in u. Nu grijpt de apostel terug op de boodschap. Op de boodschap die ze mochten horen. Ook toen het Nieuwe Testament nog niet beschreven was, werd de boodschap verkondigd. Mondeling. Heer had immers gezegd, gij zult mijn getuige zijn en predik het evangelie aan alle creaturen. Had de Heer gezegd. Dat is gebeurd. Wat hebben ze dan gehoord van de beginnen? Nou, daar kun je natuurlijk maar iets van zeggen. Maar onder andere dit, dat was wel een kern van de boodschap. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Dat hij gekomen is om zalig te maken dat verloren was. Dat is een boodschap van de beginnen. Dat hebben ze van het begin aan mogen horen. Waarom is dat zo belangrijk? Ach. Wij zitten van onszelf zo gauw in de sfeer van wat we allemaal hebben. Wat we allemaal hebben aan geestelijke goederen. Dat wij dit zijn, dat zijn, enzovoort. Oh, de kerk zakt zo gauw weg naar de kant van, ja, het vanzelfspreken. Je bent toch gedoopt? Die man zei tegen me, toen ik voorzichtig informeerde zo over de geestelijke dingen, ja. Maar u dacht toch niet, u denkt toch niet dat het nou nog niet goed is? Want ik ben gedoopt en ik heb belijdenis gedaan en ik ga met avondmaal. Ik zou niet weten. Ja. Ja, ik heb er een poosje gelogeerd. Misschien een dag. Keurige mensen. Nette mensen. En ik oordeel niet. Maar dat je merkt, dat is verborgen. Daar wordt men niet mee geconfronteerd. Dat de Zoon Gods gekomen is om zalig te maken dat verloren was. Die niets hebben. Mensen die niets hebben. Die de heerlijkheid van God derven. Die zo vreemd staan tegenover alles. Tegenover zijn verbond en woorden. Die het ook niet als hun schatten gadeslaan. Dat is pijnlijk. Ach, de Heere staat overal boven. De Heere kan ons in één ogenblik leren. Wil mij uw naam ter eer al mijn euveldaan vergeven. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en altijd weer misdreven. Wat hebben wij van de beginnen gehoord? Dat hebben wij gehoord in het woord van God. Dat hebben we gehoord. En het is eigenlijk, ja, je zou zeggen, het merg van het gebeente. En ik heb er ook altijd al naar verlangd. Heren, mag ik een boodschap hebben? Ik kan niemand helpen. Mezelf niet en jullie niet. Het beslissende is van God. Hij doet de dode leven. Maar de Heer werkt ook middelen. Dat heb ik altijd gevraagd. Heer, mag ik alsjeblieft een boodschap hebben voor mensen? Voor de meest armzalige, droevige mensen. Dat ik daar een boodschap voor mag krijgen. In de kerk. Want genade is toch genade. Is toch gunst. Is toch ontferming over hetgeen niets is. Dat is dan merg van de boodschap. Dat het evangelie is niet een aangepast evangelie voor ons verburgerlijkte mensen, verburgerlijkte christenen, gezapige christenen, maar is toch een bazuinstoot, een openbaring van Gods wegen voor verlorenen, voor mensen die zinken, mensen die het niet hebben, die geen been hebben om op te staan. Dat zij zouden zinken op die hoeksteen, die grondsteen die de Heer zelf gelegd heeft in Sion. Een kostbare steen. Hetgeen wij van de beginnen gehoord hebben, dat is toch geweest, die eenzijdigheid in die goddelijke ontferming. Tegen alles wat daar tegenin komt van ja, maar dat is te lijdelijk en dat is te dit en dat is te dat en wij zijn er toch ook nog. Hoorde dit ook tot de boodschap van de apostelen? Dat het God levendmakend werk is, dat het doet, wist bij ons niet. U heeft hij mede levend gemaakt. Daar gij dood waart in de misdaden en in de zonde. Dat is toch ook iets van de beginnen. Niet van onze rijkdom, maar van zijn onuitsprekelijke rijkdom. Dat hij vijanden met zichzelf verzoend heeft door de dood zijn zoons. Dat wij niet naar hem hebben gevraagd en gezocht, maar dat hij naar ons gevraagd heeft. En naar ons heeft gezocht. En dat zulks alleen maar de roem en de prijs toekomt. God die de dode leven roept en de dingen die niet zijn alsof ze waren. Hebben wij toch gehoord? Of is het alleen? Ja. Een nieuwsgierigheid zonder meer. Of een geboeid zijn. Gehoord. Van de beginnen. Opgevallen. Ingevallen. Het heeft het hart in beweging gebracht. Door de kracht van de geest. Niet door de autoriteit van de spreker of van de apostel. Hoe hoog begenadigd ook. Maar in de diepste zin. God in Christus door zijn Heilige Geest. Die hebben de boodschap laten weer klinken in de harten. Zodat die zondaren daaruit. Levend gemaakt zijn. Dat ze daaruit gesterkt zijn. Dat ze daar de moed uit gekregen hebben en de kracht. Om in dat gehoorde adem te halen. En ik weet wel, je zou kunnen zeggen het komt altijd maar op hetzelfde neer. Iedere zondag. Iedere week. Maar dat is het horen. Om het altijd weer opnieuw te horen. En opnieuw te eten. De armen zullen eten en verzadigd worden. Die de Heere zoekt, zullen hem prijzen. Uw lieder hart zal leven. Je kan ook lezen. Uw lieder hart zal opleven. Telkens weer opleven. Ik zal nu ik mag ademhalen. Na zoveel bange tegen. Hoeveel dodigheid vinden we toch bij onszelf. Niet anders dan dodigheid. Hoeveel onvruchtbaarheid. Hoeveel groot gebrek. Maar telkens. Gij. Die van het begin aan. Die boodschap hebt gehoord. Ik doe het niet om uwentwil. Maar om mijn naamswil zal ik het doen. Dat is het wonderbare van het evangelie. Als de mensen zouden vragen, wat hebben jullie dan? Hebben jullie een apart gebedsleven? Hebben jullie apart dit? Hebben jullie apart dat? We hebben eigenlijk helemaal geen gebedsleven en we hebben helemaal niks. Maar onze oren hebben gehoord. Uit genade zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u. Die Christus van de schriften. Die Heer Jezus Christus. Waar we van de beginnen van gehoord hebben. Waar de Vader nou al zijn welbehagen in heeft. Dat wordt het vermaak van de kerk. Om dat te horen. Om dat evangelie van zijn smarten weg, van zijn vernedering, van zijn lijden en sterven, om dat te mogen opeten. En wij die zo hard zijn, wij breken dan aan die onuitsprekelijke liefde, dat door zijn striemen ons genezing geworden is. En dat hij om mijn zonde de straf heeft gedragen. Hetgeen gij van den beginne gehoord hebt. Die boodschap van het heil voor heilloze mensen. Die boodschap die niet lag in het verlengde van ons denken. Maar die ons denken doorkruist en zegt, ja jij, verdoemelijk schepsel, verloren schepsel, tegenstrevend schepsel, ik bedoel jou, dat jij zult horen de woorden van het eeuwige leven. Gij dan! Hetgeen gij van de beginnen gehoord hebt, dat blijven in u. Is dat niet vanzelfsprekend? Nou, de apostel staat midden in het leven. Ook in het leven van de gemeente. Er zijn mensen die openbaar geworden zijn als antichristelijke denkers. En die ze toch ook gehouden hebben voor medebroeders in het allerheiligst geloof. Maar de klap is gevallen. Ze zijn heen gegaan. Nou komt hier de liefde in de praktijk van het leven. Die liefde die doet niet groot op. Jullie moeten. Maar Paulus kijkt met één oog naar boven. En met ander oog naar de mensen. Waar hij aan schrijft. Dat blijven in jullie. Toch is het ook meer dan een mens. Het is niet alleen in een wensende aanvoegende zin gesproken. Het is sterker. Het is meer. Maar tegelijkertijd draagt het niet het vanzelfsprekende van het vlees. Het vlees is sterk, het vlees wil in eigen kracht. Het godsdienstige vlees dat beroept zich op principes en op beginselen, op dit en dat. En dat zal nooit wijken en dat blijft pal staan voor de waarheid enzovoort. Dat is ook niet. Vandaar die uitdrukking van, ja, van eerbied. Je zou zeggen met het oog op God en met het oog op de gemeente. Dat blijven in u. Het is niet vanzelfsprekend. Je moet hier niet tegenover stellen, ja, maar er is toch een volharding van de heiligen. En als je dat eenmaal gehoord hebt en dat woord, nou dan zal het toch ook wel moeten blijven. Als we maar schapen zijn, die zullen de stem toch wel horen. Maar die schapen zijn zo blind en zo eigenwijs. O, gij dan, wat je van de beginnen gehoord hebt, dat blijven in u. Ik zei, de liefde. De liefde spreekt hier. En de ernst. Want hier op aarde zou je kunnen zeggen, kijken wij tegenaan. Hier op aarde kunnen we nog heel wat verbergen. Hier op aarde zijn er zoveel dingen die geen stand houden. Na verloop van tijd. Maar nou dit de apostel. Dat wat je gehoord. En waarvan gij belijdenis deed met mond en hart. Dat blijven in u. Altijd. Dat geven God de Heere, die de nederige vertroost. Dat geven de Heere, die de beraad. Slagingen van de mensen te schande maakt. Maar dat zij ook de ernst in de harten van de broeders of zus en zusters. Laat mij niet hulpeloos varen. Heere, blijf toch met ons. Laat dat woord in mij blijven. Dat woord wat ik van de beginnen gehoord heb. Laat het niet verdrongen zijn. Door het andere. Dat heeft de gemeente zo nodig. Dat hebben wij zo nodig. Dat blijven in ons. Hetgeen we van de beginnen gehoord hebben. Want dat zie je al niet aan veranderingen. In zeggen en denken. Maar is het ten goede? Kun je nou echt zeggen, ja, och. Het zal in principe allemaal wel op hetzelfde neerkomen. Kun je dat echt zeggen? Waarom is de ernst van Johannes dan zo groot? Als hij zegt, hetgeen van de beginnen gehoord, dat blijven in u. Wat we verkondigd mogen hebben van het woord dat vlees werd. En dat de dode levend roept. Dat woord dat de harten verbrak. Dat woord van de zaligmaker. Dat ons zo vastgegrepen heeft. Dat we als veroordeelden in onszelf. Nochtans moesten opstaan. En zijn dood verkondigd. Hij naam beleiden, omdat hij het gedaan heeft. Dat woord, dat begint te stralen, midden in de strijd en in de bestrijdingen. Die aan alle kanten op ons afkomen, maar dan die hartelijke keus. Dan ik maar overboord, dan ik maar bezwijken, maar zijn naam. Zijn naam is een uitgestorte olie. Daarom hebben de maagden hem lief. Zijn naam is de enige naam die onder de hemel gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Zo blijft het woord in ons. Midden in de strijd. Midden in de aanvechting. En wij willen geen grote woorden gebruiken in de zin, ja natuurlijk, ja natuurlijk. Nee. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Gedenk, Heere, dat ik tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed ben. Gedenk, Heere, dat het mijn aard is als u begenadigd in de geliefde om er bovenop te komen. En al dan met grote woorden te spreken. Ik. In plaats van met ootmoedigheid bekleed te zijn en te vragen, Heere, zend uw woord uit om mij te helen en om mij uit de kuil uit te trekken. Het is van levensbelang. Geen gij van de beginnen gehoord hebt, dat blijven in u. Sterk gezegd, staat niet dat blijven bij u, aan u, in u. Het is net alsof de apostel Johannes zegt, kinderen, mannen, vrouwen, dominees, ouderlingen, diakenen, wie je ook bent. Je kan misschien wel aardig op een rijtje zetten. En je hebt misschien heel wat teksten in je hoofd die je zo uit je mouw scheurt. En een Heidelbergse catechismus. En een kort begrip. En 37 artikelen tegen de van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En 5 artikelen tegen de remonstranten. Maar dit blijven in u. Want al wist ik alle dingen. En Jezus niet kende. Zo waar ik anders niet dan een wereld vol ellende. Al zou ik bergen, zover is het nog niet, maar al zou ik bergen verzetten en ik zou vreemdeling zijn aan de liefde die hij uitstort in het hart. De liefde die uit hem is, uit die vol vloeiende fontein. Als ik die wist, dan waar ik niet. Dan heb ik ook niets. Gij, wat ge van de beginnen gehoord hebt, blijven in u. Niet een entourage van degelijkheid of van orthodoxie. Daar moeten we ons eigenlijk ook niks van aantrekken. Nee. Ja, je zou kunnen indenken dat je zelfs naar een moment toe groeit. Je zegt, ik heb ook geen lust meer om te debatteren, om twistgesprekken te houden en om, je wordt ouder. Maar, om te mogen zeggen, voor één kus van Jezus mond, geef ik heel de zwarte grond. Zijn liefde is de banier over mij. In u. Je zegt misschien, ja, maar het ziet er bij mij van binnen niet zo goed uit. Daarom juist. Als je nou weet wat een kooi van onrein gevogelte dat menselijk leven, dat menselijk hart is. Zo stuurloos, zo doelloos. Dan is het van zeker zo groot belang. Blijven in u. Wat hou je anders nog over? Wat hou je dan? Dan hou je alleen jezelf maar over. Met je eigen stuurloze leven. Maar waar het woord in ons blijft, daar wordt getuigd. De vertroost. zingen van de almachtige van de Heer hebben mij levend gemaakt. Bij u schuil ik. Daar is een voortdurend zich aanklagen in het verborgen voor het aangezicht van de Heer. Maar er is ook voortdurend een hoop op zijn ontferming, op zijn genade. Op zijn barmhartigheid in de Heer Jezus Christus. Hoe het ook mag tegenlopen. Gestadig op zijn goedheid hopen. Dat is wel op de Heer vertrouwen. Zijn hoop op Gods ontferming dan. In u blijven. Als een kracht Gods tot zaligheid. Het is niet van ons. Dit is niet van ons. Onze verdorven natuur die bereidt afweerstoffen tegen het woord. Wat uit die eerste Adam is, uit die mens. Oh, dat wil alles als een vreemd element uitstoten. Maar het is geen kleinigheid. Dat blijven in u. Dat blijven in u als een zoutend zout. Als een kracht, zodat je tegen in de grootste verwarring. Dat je toch zegt, u hebt gelijk. U hebt gelijk. Dat de zondaar zichzelf aanklaagt. Omdat het woord in hem blijft. En hem vast. De verantwoording roept. Hij hijst de witte vlag. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Verberg geen kwaad dat in mij wordt gevonden. Och, wees me toch genadig, Heer. U hebt toch gezegd dat uw macht een almacht is. En ik kan me niet bevrijden. Ik kan mezelf niet verlossen, maar wilt u toch alsjeblieft het sterkste in mij zijn? Zo gaat het als het woord in ons mag blijven. Dan ben je geen heilige in jezelf. Maar je zou zeggen, het is een correctietoets. Er is telkens iets dat je zegt. Terug. De lengte niet krijgen. Om er bovenuit te komen. En om er onderuit te komen. Telkens weer in het verborgen. Buigen voor de Heer. Dan blijft het woord in ons. Dat oude, nieuwe woord. Dat woord van leven. Indien in u blijft wat gij van de beginnen gehoord hebt. Laten we daar maar vanuit gaan. Want dat is de waarheid. Als dat woord van de beginnen, als dat woord in ons blijft, dat woord der waarheid. Dat wil zeggen dat dat woord zijn intrek genomen heeft, niet als een wandelaar om één nachtje te komen overblijven of een weekje te logeren. Maar dat dat woord als het ware met ons meereist in ons leven. Zo zult ge ook in de Zoon en in de Vader blijven. Hè? Dat is toch wat? Ja. Zit dat dan aan elkaar verbonden? Dat zit eraan verbonden. Want het is het woord van de Zoon dat we van de beginnen gehoord hebben. Het is de verkondiging van die Christus voor schuldige zondaren. Daarom, waar we in dat woord mogen blijven en dat woord in ons mag blijven, daar blijven we in de Zoon. U zegt, ja, maar we wonen toch uit van de Heere. Het is toch nog het land van de vreemdelingschap. We zijn er nog niet. Ja, maar toch naar het woord van God zijn we dan in de Zoon. en blijven we in de Zoon. Dat wil zeggen in die Zoon van God die zich in het woord heeft geopenbaard, waar we van de beginnen aan op gewezen en die ons verkondigd is. Dat blijven is heel concreet. Dat blijven in de Zoon. Want elk ogenblik ziet de Vader die zondaar in zijn Zoon. Dat is het welbehagen van de Vader. Hoor hem. Geef hem de eer. Ja, je zou zeggen, de Vader, ja, die is terrein van ogen, dat hij het kwade zou kunnen aanschouwen. De Vader toren tegen al ongerechtigheid. Maar de ergste ongerechtigheid is het niet geloven van de boodschap van de Zoon. Het niet buigen voor de Heer Jezus Christus. Dat is erg. Maar waar wij met alle schuld, met alle gebrek van iedere dag, waar wij bij dat woord mogen blijven en dat woord in ons blijft, zo blijven wij in de Zoon. Dat wil zeggen, er bloeit in ons ook iets op van de blijdschap die er niet is als wij de Zoon verlaten. Wanneer wij het woord verachten, het woord verlaten, dan is er niet die blijdschap. Maar waar dat woord van de beginnen bij ons mag blijven, daar is iets van de concrete blijdschap. Daar wordt waarlijk ervaren dat God goed is voor slecht mens. Dat God goed is in Christus Jezus voor een verloren mens. Dan blijven we in de Zoon. Daar hoef je daar niet aan te twijfelen. Je zou zeggen wat de apostel hier allemaal schrijft, dat heeft een soort, ja, het woord beloning past niet bij de genade, maar in deze zin wil ik dat woord God toch gebruiken. Het heeft een beloning in zichzelf. Een vrucht zou je misschien beter kunnen zeggen. Het niet blijven in de Zoon brengt alleen maar onrust en vertwijfeling. Het doet ons overblijven alleen met onszelf, met onze nood, met onze dood, met onze tegenheden. Maar het blijven in de Zoon is dat wonderlijke geheim. Dat zo ongedacht en onverwacht, na alle klacht, na alle nood, weer de lofzang opklinkt tot God. En dat je hoort, ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied, dat gaat op. En dat blijven in de Zoon. Houd dan ook in het blijven in de Vader. Anders kan het niet. Niemand komt tot de Vader dan door de Zoon. En niemand is in de Vader buiten de Zoon. Dat kan niet. Maar nou het woord van de beginnen bij ons mag blijven, is er een blijven in de Zoon. Maar dan ook in de Vader. Dan zegt de Heer Jezus, Filippus, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Dan mag je zelfs bedenken, is de Zoon goed voor je geweest? Heeft de Zoon je gesproken van zijn liefde? Dan mag je bedenken, dat het bij de Vader niet anders is. Dat de Vader geen andere mening heeft dan de Zoon. Geen ander besluit dan de Zoon. is troostrijk. Waar het woord van de begin in ons mag blijven, daar blijven wij in de Zoon. En daarom ook in de Vader. Buiten de Zoon kan niet. Maar wanneer we in de Zoon mogen blijven, dan blijven we ook in de Vader. Want hij vertegenwoordigt ons dan voor de Vader. En dan zegt die apostel, gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is. Elk woord is toch maar een zaak in de Bijbel. Gij zijt in hem volmaakt. Het is alsof hij zeggen wil, tobbende, benauwde ziel. Die je eigen altijd maar weer geconfronteerd ziet met jezelf. Met je zonde, met je dood, met je vervloeking. Die maar nooit de graad kan halen. Hoor nou eens, gij zijt in hem volmaakt. Daar ziet de Vader nou geen zonde in je en geen overtreding. Want het is juist des Vaders welbehagen dat in hem al de volheid wonen zou. En dat hij door hem vrede zou maken. Die dus in de Zoon blijft, die blijft ook in de Vader. Daarvan zegt de Heere Jezus, ik zeg niet dat ik de Vader voor u bidden zal, want de Vader zelf heeft u lief. Die de Zoon eren, de Vader zal hen eren. En hij zal ze opwekken ten uiterste dagen. O, dat dat nu ook de troost mag zijn. En ook de ernst. En het hart onder de riem. Na het heilige avondmaal. Dat wij met elkaar in vrede mochten vieren. Dat het in ons blijft. En wij in hem. En hij in ons. Niet het vanzelfsprekende. Maar het wonder. Het wonder dat God verricht aan dode zondaren. Amen.